Ik stel voor dat we gaan beginnen. En vanavond heb ik een makkie, want de heer Van Damme komt u gedurende een uur en een kwartier vermaken onder de titel Elimineer de Burger. Ik was er eerst wat bang voor, moet eerlijk zeggen, later begon ik er toch wel de voordelen ook van te zien, want we zitten hier vanavond met 8 politieke partijen bij elkaar. Als nou de meneer Van Damme erin slaagt om bij 7 politieke partijen, ik noem niet de partij die dat niet moet doen, bij 7 politieke partijen deze boodschap over kan brengen, dan zie ik voor die ene partij zie ik de toekomst zeer goed tegemoet in volgend jaar na de verkiezingen. Meneer Van Damme, ik geef u het woord. Ik gaf, dacht ik, meneer Van Damme het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Goedenavond allemaal, mijn naam is Ferenc Van Damme. Ik werk nu 8 jaar voor de provincie Overijssel, deze week op de kop af. Ik ben voor het eerst ambtenaar. Ik heb altijd in de commerciële marketing en communicatie gewerkt. De 10 jaar voordat ik voor de provincie ging werken, werkte ik in de opera- en balletindustrie in Engeland. En ik zei net tegen de voorzitter dat daarvoor woonde ik bijna 18 jaar in Friesland. Maar ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. En nu woon ik in Zwolle. Dat raak je niet kwijt, nee. Ik kom met jullie delen wat wij de afgelopen 8 jaar geleerd hebben en nog steeds aan het leren zijn op het gebied van participatie en communicatie. Ik doe dat met wat waarschuwingen vooraf. Dit is de eerste. Ik kom hier geen trucjes leren. Ik heb ook de antwoorden niet waarmee je opeens zeg maar, iedereen geactiveerd en geïnteresseerd krijgt en een participatiesamenleving voor elkaar kunt krijgen. In dat leerproces zitten we dus nu juist. Ik doe dat bij de provincie Overijssel vanuit kerntaak 7 van de provincies. En dat is de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ik werk voor de afdeling bestuurs- en concernzaken en ik ben zelf communicatiestrateeg, zoals dat dan heet. En wij doen eigenlijk al 8 jaar ons best om zelf heel veel te leren vanuit die kwaliteit openbaar bestuur. Maar de eerste waarschuwing vooraf is dus, ik heb geen kant-en-klare antwoorden of methodieken of dingen waarmee je als partij opeens heel veel zieltjes zou kunnen winnen. De tweede waarschuwing vooraf is dat ik alles nogal ongenuanceerd ga zeggen. En ik zou nog niet weggaan, want er valt nog best wel veel samen te leren, hoop ik. De tweede is dat ik alles vrij ongenuanceerd neer ga zetten, omdat het principes dan gewoon duidelijker zijn en omdat het ook leuk is om dan te discussiëren. Jullie mogen ten alle tijde inbreken, vragen stellen, kritische opmerkingen maken. Mijn verhaal past zich per week aan dat wat ik aan gesprekken heb. Dus ik hoop dat het ook vandaag vooral in de loop van de, ruime uur steeds meer tweerichtingsverkeer gaat worden en niet een soort lezing. En de derde waarschuwing is, ik doe heel veel met onderzoeken, maar ik ben zelf geen onderzoeker. Dus ik weet van tevoren dat ik dus ook mijn bedenkingen heb over het typeren van mensen, het indelen in groepen, percentages. Dat is wat mij betreft ook niet de werkelijkheid. Maar het helpt mij in ieder geval heel erg om dat wat je voelt en dat wat je met je intuïtie waarneemt concreter te maken. Zo moet je het zien. Maar als jullie dus vragen hebben over de onderzoeken of de juistheid daarvan of de methodieken die erachter zitten, kan ik je in contact brengen met de onderzoekers en dan kunnen jullie daarmee bakkeleien. Oké. Nou, dan beginnen we met deze waarschuwingen die we gehad hebben. Elimineer de burger. Dat gaat mij natuurlijk om het woord. En dat komt omdat ik van oorsprong dichter ben. Maar ik kan daar niet van leven. Eerste feitje van de avond. Weten jullie hoeveel procent van de Nederlanders die wel eens boeken kopen, wel eens een gedichtenbundel koopt? Doe ze een gooi. Heel weinig, ja. 2% zie ik daar achterin. Ja, minder. 0,5, minder. 0,04. Dus dat zijn in Nederland denk ik 23 mensen of zo. Dus ik kan daar niet van leven. Hè? Want in de oude wereld, zeg maar aan het eind van de 20e eeuw, als je dan dichter bent, dan stuur je dus je manuscripten op naar een goede uitgever. Het liefst aan de Amsterdamse Grachtengordel, want die maakt er dan iets moois ervan. Die bekijken dan of het publiceerbaar is en of het literatuur is. Dan maken ze daar misschien een bundeltje van. En dan wordt dan in oplagen van 100 wordt dat gedrukt. Die staan dan her en der door het land. En 23 mensen in het land kopen misschien zo'n bundeltje voor 1995. En daar kan ik dus niks mee. Maar die tijd is gelukkig voorbij. Ik vind dat wij in een fantastische tijd leven. Want sinds ik in Engeland ben gaan wonen in 1999, ben ik mijn eigen poëzie gaan vertalen in het Engels. Publiceer ik het op mijn eigen website, gewoon gratis voor iedereen toegankelijk. Met een donatieknopje erbij voor de mensen die er wat voor over hebben. En ik heb wereldwijd een veel groter publiek nu met mijn gedichten dan ik ze ooit in het Nederlands zou hebben gehad in het oude model. En over die oude en die nieuwe modellen, daar wil ik het vooral over hebben vanavond. Mijn invalshoek is dus nu vooral die van taal. Hè. En toen ik in 2009 voor de provincie kwam te werken, wist ik eigenlijk niet goed wat een provincie deed. Ik vraag me soms nog wel eens af, want ik werk er nu 8 jaar. Ik weet dat ze heel veel geld hebben, maar wat is nou precies de meerwaarde? Maar ik moest ontzettend wennen aan de taal. Alle taal, hè, want ik bedoel, in mijn eerste week werd ik dan meteen projectleider gemaakt van een campagne. En bij ons hadden de Provinciale Staten, de Raad dus, zal ik maar zeggen, opdracht gegeven om een campagne te maken in de vorm van een dialoog. En die dialoog met de inwoners, die toen nog burgers heten, die moest dan zeg maar de meerwaarde van de provincie aantonen. Ja, ik kon daar dus bijzonder weinig mee, maar in mijn eerste week werd ik dus bijvoorbeeld gewaarschuwd voor onderuitputting. En ik in mijn naïviteit dacht nog dat het over mijn gezondheid ging en dat ze dus bang waren dat ik te hard zou werken. Maar het geld moest dus gewoon op, bleek al snel. Het woord burgers is ook zo'n onderdeel van een soort jargon en een bureaucratisch taalgebruik wat ik echt dodelijk vind. Dus ik zou jullie adviseren, schaf het onmiddellijk af in je teksten, in je denken en in je coalitieakkoorden en je partijprogramma's. Want je raakt daar dus gewoon niemand mee. Ik vind het tweevoudig een fout woord. Communicatief is het een hol begrip, net als de klant. Of net als, nog erger dan de burger is misschien wel de Overijsselaar. Want die bestaat dus gewoon ook helemaal niet. Ik ben er nog nooit één tegengekomen en ik woon er nu al 8 jaar. Er zijn wel Twenten. Er zijn wel Kampenaren en Zwollenaren en Deventernaren. Maar Overijsselaars, ze zijn er dus gewoon niet. Ja, precies. Je kan altijd van dat soort algemene woorden zijn communicatief dus gewoon hol. Hè. Je raakt dus eigenlijk iedereen en dus niemand. Maar ik vind het bestuurlijk ook een heel fout woord, de burger, omdat het dus gewoon al in zich draagt dat er dus zoiets is als een niet-burger, en dat is dan misschien de overheid. En daar worstelde ik dus echt mee, want als ik dan dus in mijn eerste werkweek zeg maar het provinciehuis instapte, dan was ik dus opeens de overheid, tot mijn eigen verbazing, en dan stap ik er weer uit en dan ben ik de burger. En het is dus gewoon in allebei gevallen niet waar, want ik ben gewoon altijd Ferns, alleen in een andere rol. En als ik naar een concert ga, dan ben ik Ferns de muziekliefhebber. En ga ik zwemmen met mijn dochtertje van 8 jaar, dan ben ik Ferns de papa. En ga ik naar het filosofisch café Zwolle, dan ben ik Ferns de amateurfilosoof, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. We hebben dus telkens gewoon andere rollen, maar ik ben gewoon altijd mezelf. En nooit ben ik de burger, want dat is een soort anoniem iets waar die kloof tussen, wat Dr. Anders P. in een van zijn liedjes zo mooi noemt, de hunne en de onze, eigenlijk gewoon in stand gehouden wordt. Dus mijn pleidooi is van laat dat woord burger aan de professionals over, want die weten tenminste waar ze het over hebben. Hè. Deze foto heb ik gemaakt op het Spui in Den Haag, waar nog steeds een heel groot gedeelte van mijn familie en mijn schoonfamilie woont. En hoe ironisch wil je het hebben voor de staat waar Nederland op dit moment in verkeert, dat er dus recht tegenover de tempel van de democratie, het Binnenhof en de Tweede Kamer, een burgerking zit, zal ik maar zeggen. Hè. En die Burger King kan ik je garanderen als je op het Spui bent, en ik kom er dus heel vaak. En dan eet ik een patatje van Bram Ladage zo net om de hoek in de Spuistraat met mijn dochtertje. En dan voel je dus gewoon aan je theewater, zal ik maar zeggen, dat bij iedereen die over dat Spui loopt, het waarheidsgehalte, de relevantie in hun leven, veel meer aan die kant zit van het Spui dan aan die kant van het openbaar bestuur, zal ik maar zeggen. En sinds ik dus nu niet meer in de opera- en balletwereld werk, maar in het openbaar bestuur, en ik dus democratisch genomen beslissingen help verkopen, zal ik het maar noemen, gaat dat mij aan het hart dat dat zo is. En dan zit daar zo, zeg maar, schuin boven de Burger King ProDemos, die nu weer mooi de stemwijzer hebben uitgebracht, en waar wij ook ongeveer 60 keer per jaar mooie simulatiespelen mee doen voor jonge mensen in Overijssel. Hè, dat doen we zo'n 40 tot 60 keer per jaar. Komen ze voor een lesje staatsinrichting. En die nemen dan dus jonge mensen mee over het Spui, de Tweede Kamer in. Die worden daar rondgeleid, zien al die blauwe stoelen, en die mogen dan weer eruit. En die zijn blij dat ze weer naar buiten mogen, de echte wereld in, zou ik maar zeggen. En daar moet je volgens mij heel veel rekening mee houden. En om die taal te oefenen zit dus een van mijn belangrijkste klankbordgroepen, zal ik het maar noemen, weer juist 200 meter naar links. Dat is ongeveer het tegenovergestelde van ProDemos. En dat is een klein cafeetje aan het Spui. Dat heet dus ook heel inventief café Het Spui. Dat is van een van mijn ooms, ome Bart. Wacht, zeggen wij in Den Haag. En ome Bart is kastelein van café Het Spui. En daar oefen ik dus de taal van de normale mensen. Ome Bart snapt sowieso niet dat ik nu bij de vijand hoor. Want ik ben dus nu overgelopen van een vrije jongen in een commerciële sector naar de overheid. Dat is in zijn beleving is dat de vijand. Want die leggen je allemaal beperkingen op en regels en wetgeving en pakken je winst af. En wat doen ze er nou eigenlijk allemaal mee? Je ziet het wel voor je, een gemiddelde kastelein die moeite heeft met de overheid. En dan moet ik aan hem uitleggen, ja maar oma Bart, wij doen ook hele goede dingen. Nou, geef dan eens een voorbeeldje en dan komt die taal weer. Hè? Een van onze meest succesvolle dingen die wij op dit moment doen de afgelopen jaren in participatie en communicatie, heet de herijking van de OV-tactiek. Taal, ja, ik bedoel, wat zou dat zijn? Een gemiddelde inwoner van een kleine kern hier in Gelderland of in Overijssel, die krijgt dan een uitnodiging van geachte burger, gaarne nodigen wij u uit tot een discussie over de herijking van de OV-tactiek in uw gemeenschap. Waar gaat dat dan over, denken jullie? Ja, kom op, jullie zijn semi-professionals en professors. Bezuinigingen op het openbaar vervoer, heel goed. En wat voor bezuinigingen? Ja, wat gebeurt er? Het betekent gewoon, je buslijn gaat eraan. Ja, zeg dat dan ook gewoon, zeg maar. Want als je dus zegt, geachte burger, ga ik naar nodig u uit tot een discussie over de herijking van de OV-tactiek. Dan krijg je dus alleen maar die usual suspects, zoals ik ze noem. Die blanke mannen van boven de 65, die dat soort taal begrijpen. En die nog eventjes komen protesteren tegen dit soort foute besluiten. Maar niet mijn oom, die komt nooit naar zo'n bijeenkomst als je dat soort taal gebruikt, hè. Dus de eerste tip van de avond is dus, vermijd dat woord burger en zoek je eigen café het spui op om dat waar jij voor staat, dat wat jullie belangrijk vinden, dat waar jullie het over willen hebben met de mensen, om dat dus te leren vertalen naar de belevingswereld van, ik zal ze maar bij gebrek aan beter, echte mensen noemen. En ik denk dat het ontzettend noodzakelijk is om dat te doen, omdat de wereld waar we nu in leven, waar ik blij mee ben dat we in deze tijd leven, zo ontzettend snel verandert, dat je het bijna niet meer kunt bijhouden. Ik vind dat reuze fascinerend, maar het is ook wel heel verwarrend. En zeker in het openbaar bestuur. Professor dokter ingenieur Jan Rotmans, wie kent hem niet? Jij niet? Hij is hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Ik wist nog niet eens dat transitiekunde een vak was, maar totdat ik hem leerde kennen. Hij heeft twee hele mooie boeken geschreven. Het eerste heet In het oog van de orkaan. Ik bedoel, ik stuur jullie een nazorgpakket. Daar staan de linkjes naar die boeken in en deze presentatie ook. En allerlei filmpjes en dingen waar je verder op door kan denken. Zijn eerste boek, In het oog van de orkaan, het linkje daar in mijn nazorgpakket. Dan vertelt hij het hele boek gewoon in een uur, in een soort lezing, dan hoef je het niet te lezen. Maar hij stelt daarin dat wij in Nederland eigenlijk in het oog van een orkaan van enorme veranderingen zitten. En in het oog van een orkaan, weten we allemaal, lijkt het windstil, is het rustig. Maar die orkaan hoeft maar een klein beetje te verschuiven en je bent de volgende V&D van de samenleving, zou ik maar zeggen. Dat wil je niet. In het tweede boek, waar deze quote uitkomt, zegt hij dus, we zitten niet in een tijdperk van alleen maar veranderingen, want dat is wel duidelijk. Je kunt nog geen iPad of een ander tablet kopen, en op het moment dat die nieuw uit de winkel komt en je komt thuis, moet er al een systeemupdate overheen. Een maand later nog een stevige, en een jaar later is die eigenlijk alweer ouderwets, en twee jaar later kan die in het museum. Dat is onvoorstelbaar hoe snel dat gaat. Ik heb dus nu een dochtertje van 8. En ik heb kinderen uit mijn eerste huwelijk, die zijn nu rond de 30. Zit zo'n 25 jaar tussen die twee leggen, zal ik maar zeggen. Mijn dochtertje van 8 groeit dus nu binnen 25 jaar op in een andere wereld dan mijn kinderen uit mijn eerste huwelijk. Wij zijn de eerste generatie mensen die dit soort dingen meemaken. En dat heeft onmiskenbaar, zegt hij, invloed op de spelregels van onze samenleving. Wij gaan dus een nieuw tijdperk binnen nu, op dit moment. Ik zal jullie zo meteen met cijfers laten zien hoe mooi dat zeg maar visueel te maken is. En als wij dan dus een nieuw tijdperk binnengaan, heeft dat heel veel invloed op dat wat we doen. En op ons werk en op onze ideologie. En dat wat we proberen te delen met mensen. Of dat nou commercieel is of niet commercieel. Hiervoor werkte ik dus in de commerciële sector en maakte ik dit soort producten. Ik werkte voor het bedrijfje Opus Arte. Dat logo staat daar rechtsboven. Wij zaten in Engeland op het platteland in een ex-boerderij, een varkensboer, die slim had ingezien dat dat geen toekomst meer had. En die was een mini-businessparkje begonnen en hij bouwde dus de voormalige varkensstallen om voor huurders die dan gewoon een modern kantoor daar wilden. Met een satelliet-internetverbinding en we hadden 6 mensen vast in dienst. Als ik aan zo'n product werkte, was ik de producent, zat ik zo'n beetje aan de top van de piramide en werkte er wel 700 mensen aan zo'n project, maar die waren niet allemaal bij ons in dienst. Die werkte alleen aan dit project, zou ik maar zeggen. En wij werkten dus in de opera- en balletsector, in een sector die al 100 jaar lang eigenlijk gedomineerd kon worden door een handjevol grote spelers. Hè? De klassieke muziekgiganten, Deutsche Grammophon, Decca, Philips hoorde daar een hele tijd bij, Universal, Verzin het maar, een handjevol, niet meer dan 5 of 6, die gewoon 100 jaar lang konden bepalen hoe de liefhebbers van klassieke muziek aan hun spul kwamen, waar ze het konden kopen en wat het moest kosten. En toen wij in 1999 begonnen dat heel anders te doen, met zo'n klein bedrijfje, konden wij eigenlijk als een klein Somalisch piratenbootje allerlei richtingen ingaan waar die grote tankers nog nooit aan gedacht hadden, om, die konden er ook niet zo makkelijk naartoe. Wij waren binnen 7 jaar wereldmarktleider door de producten te maken zoals wij dachten dat ze zouden moeten zijn. En daar hebben we 2 succesfactoren heb ik daaruit overgehouden, waar ik nu ook weer probeer wat mee te doen. En het eerste is co-creëren met je klanten. Co-creëren dus met die mensen die we voorheen burgers noemden. Dus samen met hen dingen doen. Je moet je dus voorstellen dat juist de lastigste mensen die het meest zeg maar over dingen klagen, die voelen het meest passie bij iets. En dat zijn je beste, zal ik maar zeggen, compagnons als je erin slaagt om hun negativiteit om te zetten in iets positiefs. Een voorbeeld in deze sector was een man in Madrid die het nooit eens was met het geluid wat wij op die disc zetten. Hij vond het altijd niet goed. En het punt was, hij was audiofiel en hij dacht dus, hij voelde in megahertzen en in frequenties en zo ben ik helemaal niet. Ik geniet van muziek. Niet van geluidskwaliteit. Hij wel. En hij was dus altijd aan het klagen, stuurde mails, belde, schreef negatieve recensies. Totdat we hem gingen betrekken bij het maken van dit soort producten. De Blu-ray disc was een uitvinding in 2004. Dat was de beoogde opvolger van de DVD. Nou, hoeveel van jullie hebben nu een Blu-ray disc speler thuis en gebruiken hem actief? Nou, een paar mensen, goed zo. Ja. Het hoeft niet meer hè, nu, want het is eigenlijk binnen 10 jaar alweer achterhaald. Want je kunt nu gewoon alles gewoon streamen via Netflix of wat dan ook. Dus je hebt helemaal geen dragers meer nodig. Maar toen we hem dus gingen betrekken, die lastige Spanjaard, bij het juiste geluid zeg maar voor deze discs. En we gingen doen wat hij zei, zagen we dus onze verkoopcijfers in Spanje gigantisch omhoog gaan. Want hij werd een ambassadeur voor die producten waar hij een beetje aan had meegedacht. En zo hadden we dus op een gegeven moment mensen in Finland, in Frankrijk, in Nederland, in Korea, verzin het maar. Overal lokale ambassadeurs, wiens goede ideeën wij meenamen, zeg maar, in het maken van dit soort producten. Het werden dus een beetje ook hun producten. En het andere wat ik al geleerd heb, is heel anders denken over geldstromen. Want je moet je voorstellen dat in de oude wereld, die van de uitgeverijen van gedichtenbundels, zo'n product in een klassieke vakhandel, die bestaan ook niet meer, misschien 40 euro had gekost. Voor jullie. Stel dat ik dus nu dit soort producten maak. Jullie zijn opera-liefhebbers en jullie willen dat kopen. Betalen jullie dus 40 euro hiervoor. Hoeveel denk je daarvoor dat in het oude verdienmodel dat ik daarvoor ontving? Dus hoeveel van die 40 euro kreeg Opus Arte, denken jullie? 5. Weer. Veel minder. 1,75 euro gemiddeld. En de rest ging zitten in de tussenhandel. Distributeurs, importeurs, exporteurs, winkeliers. Mensen die dus eigenlijk gewoon dozen met producten verkopen en verplaatsen. En daar 200-300% winstmarge op pakken. Dat hoeft dus niet meer. Want sinds de internetverkoop kunnen wij dit soort producten dus gewoon rechtstreeks aan onze klanten aanbieden. Voor misschien 15 euro verdienen wij ongeveer 10 keer zoveel en betaalt de klant een derde minder. Knip dus gewoon de tussenpersonen ertussen uit en het wordt een stuk makkelijker, betaalbaarder en goedkoper. Dat soort drastische dingen zie je op een heleboel terreinen nu gebeuren. Wie van jullie kijkt er nu bijvoorbeeld naar films en documentaires en series via Netflix? Steek je hand dus duidelijk op. Oké. En hoeveel van jullie zijn er nog lid van een omroep, behalve de VPRO en de EO? Het zijn er al een stuk minder nu, hè? Zie je dat? Dus de meerderheid van dit gezelschap gaat al via Netflix. Mijn dochtertje van 8 heeft dus nog nooit televisie gekeken in de 8 jaar dat ze nu leeft. Niet in de zin zoals ik dat gewend ben, of de kinderen uit mijn eerste huwelijk. Netflix zorgt ervoor dat zij geen publieke omroep meer nodig heeft. Want Netflix biedt dus als het ware gewoon alles aan waar zij, en dan zijn natuurlijk haar ouders, mijn vrouw en ik, kaderstellend en controlerend, zoals de gemeenteraad dat ook is. Wij bepalen namelijk de tijd waarin zij naar een schermpje mag kijken. Maar wat ze dan kijkt en wanneer, dat mag ze gewoon helemaal zelf bepalen. En zij heeft dus geen inkopers meer nodig van de VARA. Of zij heeft geen kwaliteitscontroleurs nodig van de NCRV. Of een netmanager van de KRO of wat dan ook. Want ze kijkt gewoon, zij is haar eigen omroep. Haar eigen zendgemachtigde in ons eigen huis, zal ik maar zeggen. En dan moet je je dus afvragen, wat is dan in deze tijd dat Netflix binnen die 20 jaar waar Rotmans het over heeft, dat je dus als heel drastisch moet veranderen, wat is dan nog de meerwaarde van een publieke omroep? De EO en de VPRO zijn erin geslaagd om iets meer te worden dan een soort publieke omroep. Dat zijn ook een soort communities, zeg maar. Elk met hun eigen achterban. Maar ik bedoel, zijn er nog mensen die nu naar de televisie gaan kijken omdat de NCRV uitzendt? Zijn er nog mensen die nog gaan zitten voor een avondje Tros? Wat in mijn tijd nog wel iets was, zeg maar, op zaterdagavond, zou ik maar zeggen. Snap je? Mijn dochter, die heeft dus geen behoefte meer aan een publieke omroep. Ziet de meerwaarde daar ook niet van. Als je die analogie doortrekt naar de politiek, dan kun je je dus afvragen van ja, zometeen gaat er gegarandeerd iets komen als een Netflix-achtige democratie. Wat is dan dus dan nog de meerwaarde van de politiek, van een volksvertegenwoordiger? Daar moet je nu al over nadenken volgens mij, om daar zeg maar een voorsprong in te nemen en in te houden. Want anders overkomt het je straks, als je niet meewerkt om de spelregels uit te vinden van dat nieuwe tijdperk, bepaalt een ander zo meteen de spelregels en doe je er dus gewoon niet meer toe. Dat zou je dus niet moeten willen. En dat zie je in een heleboel andere sectoren. Op het gebied van de zorg, op het gebied van energie, vervoer, hotels met Airbnb, journalistiek, de correspondent als vervanger van de normale krant. Zijn er hier lezers van de correspondent? Nou, dat zijn er ook al aardig wat. Nou, de correspondent, voor de mensen die dat niet weten, is uitgevonden door deze man. Dat is Rob Wijnberg. En Rob Wijnberg, dat is ook de uitvinder van NRC Next. Die had dus een nieuw publiek te pakken. Dat was in 2012 een nieuw soort krant. De NRC voor de nieuwe generatie. NRC Next. En hij werd ontslagen door de uitgever. En waarom werd hij ontslagen door de uitgever? Omdat hij dus zei dat zijn publiek, wat graag kwaliteitsnieuws wilde hebben, onafhankelijk kwaliteitsnieuws wilde hebben, niet bezoedeld door geldstromen van adverteerders. Die normaal gesproken gewoon ook mee bepalen wat er in een weekendeditie van de Volkskrant komt te staan. Want dan kunnen ze daar gewoon advertenties bij zetten. Dat wilden zijn lezers dus niet. En dat is wel een belangrijk verdienmodel. Dus werd hij ontslagen. Toen is hij dus na gaan denken, ja, maar ik heb wel een groeiend publiek gekweekt wat behoefte heeft aan onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek. En hij is gewoon aan zijn klanten gaan vragen, aan de lezers, zullen we iets nieuws beginnen, samen. Wij, de journalisten, jullie, de lezers. Geen tussenpersonen er meer tussen. Geen vreemd geld erin, geen banken, geen overheid met subsidies, maar gewoon rechtstreeks. En hij zocht 1 miljoen euro om een nieuw project te kunnen beginnen, wat toen nog niet eens de correspondent heette. En hij vroeg iedereen wie wil er 60 euro investeren. En als het niet doorgaat, krijg je 60 euro terug. En hij had 1 miljoen euro op het oog en hij had zichzelf in het begin van 2013 een maand de tijd gegeven om dat geld op te halen. En hij had het al binnen 6 dagen. Binnen 6 dagen had hij dus zo voldoende geld om de eerste 3 jaar te kunnen starten. Hij startte dat natuurlijk in De Wereld Draait Door. En hij heeft natuurlijk wel mensen om zich heen verzameld die dat mee met hem waar konden maken. Het was echt een veel groter succes dan hij had gedacht. 15.000 kleine investeerders, zal ik maar zeggen. En nu zijn het er na 3 jaar meer dan 50.000. Daarmee is het dus van crowdfunding een nieuw soort businessmodel geworden. Want als hij er, ja, met Trump wordt dat nou lastig, maar als hij ermee naar Amerika zou gaan en het valt daar goed en je krijgt daar echt een hele hoop kleine investeerders, ja, dan is het dus veel meer dan crowdfunding. Dit zijn dus manieren van denken, hoe je dus met een klein groepje mensen die geloofwaardig zijn en wel iets te vertellen hebben, wel een goed idee hebben, de wereld totaal op zijn kop kunt zetten. Je kunt het echt makkelijk veranderen, dat hele spelstelsel waar we in zitten. En ik geloof dus, en met mij veel meer mensen, de linkjes daarnaar zitten weer in mijn nazorgpakket, dat wij daar dus ook een onderdeel van zijn en aan het worden zijn, zeg maar, in het openbaar bestuur. En in die enorme omwenteling, die orkaan van veranderingen, kun je volgens mij maar kiezen uit 3 opties. En de eerste is, eng allemaal. Het moet houden, we moeten houden zoals het altijd was, want die regels kennen we. Ik graaf een soort tornado-schuilkelder. Ik ga daarin zitten en ik wacht tot deze orkaan voorbij is gewaaid. De meeste mensen die dat denken, denken dus dat het alleen maar te maken heeft met een economische crisis. En als zo meteen de conjunctuur aantrekt, wordt alles wel weer normaal. Ik geloof dat zelf niet, maar als je dat denkt, dan heb je er in ieder geval over nagedacht. De tweede houding is, ja, geweldig die veranderingen, de wereld wordt er beter van. Ik ga in die orkaankracht staan en ik laat mij met het onderwerp waar ik voor sta naar een nieuwe plek blazen, zonder dat ik precies weet hoe het landschap daar eruit ziet. En ik ga meehelpen om dat te ontginnen en zelf de spelregels te bepalen. Dan maak je dus gebruik van die veranderkracht. Het slechtste wat je kunt doen is de derde optie volgens mij. En dat is zo gaan zitten en denken van, zo'n vaart zal het wel niet lopen. Nou, zo'n vaart gaat het dus wel lopen. Gegarandeerd gaat het zo'n vaart wel lopen. Voor het hele openbaar bestuur, dat denk ik echt. De traditionele democratie zoals we hem nu hebben, zoals die dus gewoon formeel en technisch nog steeds klopt, die werkt nog steeds. Want gemeenteraden en alle volksvertegenwoordigingen zijn gewoon het legitiem gekozen bevoegd gezag. Dat is zo. Maar je ziet dus dat de waardering ervan, het vertrouwen erin, de deelname daarin, die neemt niet toe. laten we het zachtjes zeggen, zeg maar, die neemt ook af en het wantrouwen groeit alleen maar. Dat maakt mij dus heel erg zorgelijk. Want voordat je het weet, krijg je dus net zulke toestanden als met Oekraïne-referendums, Brexits en de verkiezing van Trump. Een hoop mensen die ontevreden zijn over dat wat hen nu aangeboden wordt en dan maar het tegendeel gaan stemmen. Ik geloof zelf niet dat dat allemaal neonazistische rechtsreactionairen zijn, maar dat zijn mensen die op zoek zijn naar iets anders dan wat ze nu wordt aangeboden. Een nieuw soort structuur die ook van hen is. Daar geloof ik echt, daar ben ik van overtuigd. Want, zegt het de Sociaal Cultureel Planbureau, 90% van de mensen in Nederland heeft wel vertrouwen in een vorm van democratie. Vindt de democratie dus belangrijk. Maar hoe komt het dan dat al die andere percentages zo afnemen, vooral die van het vertrouwen in de politiek, in de ambtenaren, in de overheid, zou ik maar zeggen. Dat zegt mij dus nog steeds met een soort commercieel denken, dat we dus gewoon een verkeerd product aanbieden. En volgens mij klopt dat ook, want ik bedoel, het product wat we nu aanbieden is zo rond 1848, zeg maar, uitgevonden door meneer Thorbecke. En toen verplaatsen we ons nog in postkoetsen en met zompen en met trekschuiten. En nu zitten we in een tijdperk van zelfrijdende en zelfsturende elektrische auto's. De iMove van Apple zometeen, of de Google auto, dat gaat eraan komen. En als je die twee dingen met elkaar vergelijkt, de manier waarop we ons verplaatsen en de manier waarop we onszelf besturen, zou ik maar zeggen, dan loopt dat heel erg uit de pas, wat mij betreft. Ik denk dus dat het tijd wordt voor een enorme systeemupdate. En dan moet je ontzettend goed over nadenken wat je daar dan mee gaat doen. Ja, dat moet juist, ja.
Mm-hmm. Er zit dus verschil tussen wat verschillende mensen daarin zien, maar is het ook uit het onderzoek duidelijk wat men dan met in de democratie ziet?
Nee, want dan, ik zei aan het begin al, zo concreet wordt het nooit. Ja. Mensen zijn nu vooral tegen wat ze nu krijgen. Dat vinden ze dus een soort establishment wat niet meer te vertrouwen is. Dat zijn draaikonten, graaiers, luilakken, geldverkwisters. Het is net als met voetballen. Iedereen heeft verstand als je aan de zijlijn staat. En de bondscoach, als je verliest, doet het altijd fout. En dan denkt iedereen dat ze er verstand van hebben. Maar heb je echt een alternatief? Ik moet ze nog tegenkomen. Ik weet het nog niet. Maar ik vind het wel een belangrijk signaal dat men dus wel graag de democratie wil. Maar niet op de manier zoals we het nu doen. Ja, precies. Ja. Nou ja, en ik bedoel, als je dan kijkt naar wat voor taal we nu hebben die over de mensen uitgestort wordt, bijvoorbeeld in Café Het Spui, ja, dan krijg je dus dit soort teksten. Ik bedoel, als je het woord burgers daar vervangt door inwoners mensen, dan klopt dit dus helemaal met alles wat iedereen nu op dit moment probeert na te streven. Ik ben nog nooit bij een publiek bestuur geweest wat dit niet wil. Een compacte, slagvaardige overheid en een mondige, veerkrachtige samenleving die meedenkt en die meedoet. Ja, hij zit al een beetje schamper te lachen. Maar dat is toch wat we allemaal zeggen wat we willen. Of niet? Of zit hier iemand in de zaal en die zegt, doe mij maar een Poetin. Nou, dan steek je hand op. We zijn hier gewoon bij een inspiratieavond, hè? Dus je mag gewoon vrij uitspreken. Het wordt volgens mij ook niet opgenomen of zo, dus je kunt gewoon zeggen wat je wil. Had het nou maar wel gedaan, je hand gestoken van doe mij maar een Poetin. Want in hun zoektocht naar een alternatief voor het geneuzel wat ze nu aangeboden krijgen, zegt dus meer dan 70% van de mensen ook, terwijl ze uitspreken dat ze democratische voorliefde hebben, doe mij maar een sterke man of vrouw op dit moment die het mandaat heeft om knopen door te hakken. Een soort proto-dictator, zal ik maar zeggen. He, dus dat zijn hele tegenstrijdige signalen. Maar de mensen zitten hier niet zo heel erg op te wachten. En in Café Het Spui koppelen ze dus het woord participatiesamenleving, sinds de koning dat heeft uitgesproken in de troonrede. En een troonrede is niks anders dan een begroting. En begrotingen gaan alleen maar over bezuinigingen. Dus op het moment dat de gemeente Den Haag zegt van het groen onderhoud wordt teruggegeven aan het volk, gaan ze in Café Het Spui allemaal, ja, helemaal niet, daar zitten we helemaal niet op te wachten. Dus dit soort taal wordt in de beleving van een hele hoop mensen nu gekoppeld aan het geld is op. En nou mag ik mijn buurman gaan wassen. Of nu moet ik mijn eigen gras gaan maaien of wat dan ook, dat soort dingen. Ja, sodemieter maar op met je participatiesamenleving, want dat is nu besmet door gebrek aan geld. Het wordt.
Mag ik nog even terug naar die cijfers van net, hoe zit dat in landen waar je veel meer referenda hebt? Zwitserland bijvoorbeeld. Hoe is het?
Dat weet ik niet. Heb ik nog nooit tegen afgezet. Weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat ze een heel ander soort beleving van democratie hebben in Zwitserland. En dat referenda daar totaal anders gebruikt worden dan die ene hele foute keer dat we het hier gedaan hebben. Ja. Ik geloof dus zelf niet dat de referenda het middel zijn om mensen te betrekken bij alles wat we doen, hoor. Want je moet dan alles zo eenvoudig te ja en nee maken. Dat zijn wij hier helemaal niet gewend. Ik bedoel... Wat dan?
Kijk, in Zwitserland, de referenda wordt heel cultuur bij.
Ja, dat zeg ik. Ja.
Als je in Zwitserland aan... Ik heb er 7 jaar gewoond.
Ah ja. Nou ja, precies. Ja, maar dat zijn we hier helemaal niet gewend.
Ik weet wel dat ook bij de FLR met lage opkomst, dat doet wel 15% mee.
Ja, ja. Nou, ik snap dat wel. Maar ik vind helemaal terecht, dat moet dus voortkomen uit een cultuur.
Er zit een hele cultuur.
Ja, helemaal eens.
En dat kost 1-2 generaties.
Minstens.
Cultuur op te bouwen, die hoort bij de FLR.
Ja, en dat je het dus genuanceerd serieus kunt nemen. En dat je niet zomaar complexe materie kunt vertalen tussen voor of tegen. Helemaal eens. Dus ik vind het ook maar, nee, het is niet mijn favoriete middel. Het is wel een leuke anekdote om te vertellen dat in deze hele leergang bij ons, de Provinciale Staten, dit hele principe wat ik met jullie kom delen, omarmd hebben. En die hebben dus de Overijsselse participatiecode over zichzelf afgeroepen. En die hebben dus als raad gezegd, ja, wij willen experimenteel leren hoe het is om in hele andere houdingen misschien een nieuwe cultuur te helpen creëren, zou ik maar zeggen. Onze hele staten, alle politieke partijen waren daarvoor, ook de PVV, maar die wilden wel dan in dat stuk ook het woord referendum genoemd hebben. Maar ik noemde geen enkel middel om dat tot stand te krijgen, dus dat woord kwam er ook niet in. Toen hebben ze uiteindelijk toch formeel tegengestemd, omdat zij dus erop stonden dat dat woord genoemd werd. Maar het was wel frappant eigenlijk dat dat zo'n dingetje werd voor hen. Nou, dit was in 2011 mijn opdracht. Dat hoef je niet helemaal te lezen. Daar staat hetzelfde als hier. We gaan samen met de mensen mooie dingen doen. Bla 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 bla. Voor de mensen die net als ik taalgevoelig zijn, moet je je voorstellen wat er hier dan staat. Hier staat dus bla 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 bla. We gaan samen met de mensen mooie dingen doen. En dan begint het, hoor. Daar. Daarvoor zoeken we, al dan niet samen met collega-overheden, dus Ferens, het mag wel, maar het hoeft niet, actief en eigen tijds, jawel, alsof ik dat sloom en ouderwets zou gaan doen, inclusief social media, als de folder net was uitgevonden, stond daar inclusief folder, de dialoog met de Overijssel, ja, die bestaan dus niet, aan de voorkant van de activiteiten, want dan krijgt het maximaal betekenis. Dus als ik alle overbodige of goed bedoelde woorden hier afstreep, staat hier dus Ferens, hier heb je een zak met geld, ga aan de voorkant van de activiteiten de dialoog aan met de mensen. Dat is echt, ik heb nog nooit zo'n rare opdracht gehad. Ga aan de voorkant van de activiteiten de dialoog aan met de mensen. Punt. Oké. En dan ga je dus afvragen van, ja, waarom moet dat dan? En wat is dat dan, de voorkant van de activiteiten? Een voorbeeldje. Laten we zeggen dat de Provinciale Staten een beslissing nemen om 18 miljoen uit te geven aan een nieuw stuk weg. En daar wordt een projectleider aangesteld en dan moeten een aantal boerderijen voor onteigend worden. En dan komen eiken langs de weg of de mensen mogen kiezen of het platanen worden. Wat is de voorkant van de activiteiten dan? Wanneer moet ik dan de dialoog aangaan, denken jullie? Wanneer begint die voorkant?
Het plan maken.
Ja. Ja. Dus dat is toch in mijn beleving voordat de politiek besluit om 18 miljoen uit te geven aan een nieuw stuk weg, of niet? Dus zo ben ik ook weer teruggekomen bij onze Provinciale Staten. Van, ja, jullie geven dus nu aan de bestuurder, de gedeputeerde en de ambtenaren de opdracht om aan de voorkant van de activiteiten de dialoog aan te gaan. Want dat moeten jullie doen. Jullie moeten de dialoog met de mensen aangaan voordat je überhaupt een beslissing neemt. Zal ik jullie daar eens bij helpen dan? Ja, dat was de bedoeling niet. En zo zijn we dus al sinds 2011 zijn we bezig. Nee, want wij zijn kaderstellend en controlerend, weet je wel, zo... Nee, zeker niet. Ja, nou ja, dat mag je hopen. Ja, dat mag je hopen. Kijk, ik bedoel, ik doe daar onderzoek naar, hè. En ik bedoel, als ik dan dus op straat... Wij hadden in 2011 hadden we dus de Essentgelden, zeg maar, te herinvesteren in de samenleving. Dus de provincie Overijssel had aandelen Essent verkocht. En daardoor was er heel veel extra geld wat teruggestort moest worden in de samenleving, in goede projecten. En ik geloof dat het 1 miljard euro was, ging ongeveer 600 miljoen daarvan, dus 60% van dat geld, ging zitten in infrastructuur. Als ik dan dus op straat gewoon en in café het spuien en op de markt op vrijdag aan mensen ga vragen van, zouden jullie dat ook gedaan hebben? ben ik nog niemand tegengekomen die daarvoor gekozen had, zou ik maar zeggen. En dat vind ik dus zinvolle discussies om te peilen van waar hebben de mensen behoefte aan en wat beslissen wij omdat we denken dat er ergens behoefte aan is. Ik zeg niet dat daar goede of foute antwoorden in zijn hoor. Ja, precies. Maar is de gekozen raad dan de volksvertegenwoordiging? Formeel wel, ja. Maar in het echt ook? In welke zin dan? Als dus zeg maar 60-70% zich daar niet meer door vertegenwoordigd voelt. Ben je dan nog wel een volksvertegenwoordiging?
Ja, maar op het moment dat ze zich echt bedreigd voelen, dan komen ze wel.
Ja, maar dat is een soort bottom line waar je op terechtkomt. Maar ik vind het dus gevaarlijk voor de democratie als zo'n grote hoeveelheid mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelt door de politiek. Dat vind ik echt heel bloedlink. Door de onderzoeken die we laten doen van de universiteiten en door de onderzoeksbureaus. En ik ga ze zo delen hoor, de cijfers. Maar ik bedoel, het kan toch niet zo zijn dat u denkt dat het vertrouwen toeneemt? Of wel? Nou ja, in Nederland hebben we het met z'n allen best wel goed. Het frappante is dus dat als je de bestuurskracht onafhankelijk meet, daar zijn internationale cijfers voor, dan zit Nederland in de top 10 van best bestuurde landen van de wereld. Maar dat is dus een feitelijk cijfer wat niet gedeeld wordt door de inwoners. Net zo goed als dat wij eigenlijk best wel een goed treinensysteem hebben, maar iedereen klaagt over de NS. Maar als je naar Portugal gaat of naar Engeland, dan is het een stuk minder. Dus het is allemaal beleving, dat ben ik het wel mee eens hoor. Maar we hebben dus met zoiets als democratie wel heel erg met beleving te maken, denk ik. Maar ik ga er zo dieper op in, dan ben ik heel benieuwd wat er dan komt. Dat aan de voorkant, of ik het nou moet doen of dat de volksvertegenwoordiging het nou moet doen. Want eigenlijk is het wel raar, vind je niet? Dat ik bedoel, ik zit dan in teamcommunicatie en dat dan teamcommunicatie vaak verantwoordelijk gemaakt wordt voor het vinden van draagvlak voor democratisch genomen beslissingen. Dat zou niet nodig moeten zijn, toch? Ik bedoel, democratisch genomen beslissingen horen eigenlijk op een meerderheid gebaseerd te zijn, vind ik dan. Maar goed, als het je lukt om aan de voorkant van de activiteiten met de mensen in gesprek te zijn, wordt dus je besluit, wordt je product, wordt je beleid beter en hoef je dus niet achteraf draagvlakken voor te zoeken. Als het je lukt om aan de voorkant van de activiteiten met de mensen in gesprek te zijn, dan krijg je ook meer sociale vitaliteit. Mensen die voelen dat dus hun omgeving, hun infrastructuur, hun cultuur, hun natuur, hun zorg ook van hen is. En niet van de overheid, zal ik maar zeggen. Dus dat is ook wat we willen. Het geld, dat begint het al een punt te worden. Ik bedoel, zodra wij dus met jonge mensen in die democratie spelen, met ProDemos, gaan praten over geld, ja, dan gaan die oortjes opeens omhoog en dan vinden ze het interessant. Als ik tegen van die pubers zeg, tussen de 14 en de 20, die bij ons, zeg maar, die spelen komen doen, dat zij op de plek zitten van 47 mannetjes en vrouwtjes, die samen meer dan 1,5 miljard euro uitgeven, van ons geld, in onze omgeving, en ik vraag aan hen, wat zou jij daarmee doen, aan een van die lui, dan zegt er altijd een grappenmaker van, nou stort het maar op mijn rekening. En dan weet ik er wel raad mee. En dan vraag ik aan de rest, zouden jullie het een goed idee vinden? Als wij ons publieke geld op één rekening van iemand... Nee, dat vinden ze ook niet zo'n goed idee. Nou, wat gaan we er dan mee doen? En we mogen dus over de wegen, we mogen over de natuur enzovoort. Nou, dan krijg je een gesprek. Dus het praten over geld is een soort realisatie bij de meeste mensen van... Oh ja, daar hebben we het over. Er worden dus gewoon beslissingen genomen over wetten en over geld. Want daar komt het eigenlijk op neer. En dan vind ik dus persoonlijk dat er een enorme discrepantie zit tussen de beleving van de waarde van geld binnen de systeemwereld en in de belevingswerelden van de gewone mensen. Je moet je voorstellen dat ik woon nu in Stadshagen, een Phoenixwijk aan de rand van Zwolle, 50.000 mensen, woon ik in een mens- en milieuvriendelijk wonenprojectje van 53 huishoudens. Heel schattig met zonnepanelen, we zijn een coöperatietje en we maken inderdaad soep voor elkaar als we ziek zijn. We vangen elkaars kinderen op, we onderhouden ons groen en nou, hartstikke leuk allemaal. Een proto-participatiesamenlevingje. We hadden een braakliggend stuk terrein vlak naast onze Meanderhof. En daar wilden we wel een natuurspeelplaats maken. Want de gemeente zou daar appartementen bouwen, maar door de economische crisis lukte dat niet. Toen hebben wij dus met de 53 huishoudens 1000 euro bij elkaar gesprokkeld. Om daar een waterpomp en wilgetenen hut en een klimboom en dat soort dingen op dat braakliggende stuk terrein te plaatsen. Moestuinbakken aangelegd. Hartstikke leuk allemaal. NL doet... Huppakee. Voor ons was dus het bijeenbrengen van 1000 euro voor zo'n actie een hoop geld. Kost echt heel veel moeite. Daar waren we echt trots op. Maar aan de andere kant, in de systeemwereld, lopen er dus bij mij aan het eind van het jaar op het provinciehuis mensen over de gang. Met Ferens, ik heb een probleem. Ik moet voor het eind van het jaar nog 3 ton wegzetten. Weet je wel? Het wegzetten van geld. Ik bedoel, dat moet je dus in Café Het Spaai ook niet hardop zeggen. Dat er dat soort mensen zijn. Want dat klinkt dus als een nare taak. Ik moet voor het eind van het jaar nog 3 ton wegzetten. Dat soort mensen zijn natuurlijk hooggekwalificeerde, doorgestudeerde mensen die het allemaal goed bedoelen. Maar hoe zij denken over de waarde van 3 ton is heel anders dan hoe mijn buurtje over de waarde van 3 ton denkt, zal ik maar zeggen. En ik denk dus dat het heel verstandig is om nu al te gaan oefenen met andere manieren van financieren, andere manieren van co-creëren, andere manieren van geld bij elkaar brengen, om een eigenaarschap ook echt eerlijk zeg maar, van anderen te laten zijn. En die laatste reden om aan de voorkant van de activiteiten de dialoog aan te gaan met de mensen, is de legitimiteit van het bestuur. Daar hadden we het net al over. Dat baart mij echt heel veel zorgen. Want natuurlijk is het formeel nog steeds zo dat het gekozen volksvertegenwoordiging is het gezag. Maar als dus zoveel mensen denken van, ja, daar hebben we geen behoefte meer aan, daar hebben we geen boodschap aan, daar voelen we niks meer bij, het is niet van mij. Ik vind dat nogal wat als dus zeg maar, nou ja, wat is het, een maand voor de verkiezingen, 70% van de mensen nog geen idee heeft waar ze op zouden moeten gaan stemmen. Dat zegt niet iets van enorme hoge betrokkenheid bij de democratie. Nou, wij zoeken dus naar antwoorden. Hè? Ik bedoel, ik zei al dat ik nogal provocerend en platgeslagen en ongenuanceerde dingen hier neer zou zetten. En wij zoeken dus naar antwoorden aan de hand van dit hele simpele participatieladdertje. Die participatiecode die bij onze staten hebben aangenomen, is hier dus ook op gebaseerd. En deze laat niks anders zien dan dat er aan dit hele verhaal 2 kanten zitten. Namelijk de kant van de afzender. Dat kan een overheid zijn, maar dat kan ook een mannenkoor zijn. Maar dat kan ook een natuurmonumenten zijn. Whatever. Deze partij wil iets. En dit is het volk. En het is onmiskenbaar zo dat, nou daarom zijn dat soort gezegden ook altijd waar, dat de houding die je zaait, die ga je ook oogsten. Dus die sporten, die lopen altijd zo. Die zijn met elkaar verbonden. Als jij een gesloten autoritaire stijl aanneemt, dat is de stijl van een dictator, die zegt gewoon niet wat hij doet, maar die beslist gewoon, dan hebben de mensen dus geen rol. Formeel gezien hebben dus zeg maar de autoriteiten die we nu als volksvertegenwoordiging hebben gekozen een open autoritaire stijl. Want zij zijn gewoon het bevoegd gezag en zij kunnen dus besluiten om 18 miljoen uit te geven aan een nieuw stuk weg. Prima, wat is dan de rol van de mensen? Toeschouwer, ontvanger van die informatie. Dus wat doet dan Café Het Spui of de mensen in Zwolle? 18 miljoen wordt uitgegeven aan een nieuw stuk weg. Oh. Of nou. Of als ze echt betrokken zijn van mijn belastingcenten. Maar je kan dus niks hè, met die houding. Dat is prima. Voor bepaalde onderwerpen is dat uitstekend. Als het over de veiligheid gaat. Of over de dingen die rechtsbescherming van de kwetsbaren of zo. Dan moet er dus ook gewoon een autoriteit zijn die gewoon beslissingen neemt. Maar bij ons hebben de staten ook een ambitie uitgesproken. Ik noem maar wat. Om asbestdaken zeg maar voor 2020 weg te krijgen. Of nog mooier. De bestaande woningvoorraad van voor 1980 te verduurzamen. En dan wordt een ambitie uitgesproken. In 2024 moet 80% van de bestaande woningvoorraad van voor 1980 verduurzaamd zijn. Dat zijn dus mensen hun eigen woningen die ze moeten verduurzamen met hun eigen geld. En daar krijgen ze misschien een leningje voor, zeg maar, om dat te stimuleren. Dan roep je dus eigenlijk vanuit deze houding zo schuin naar boven, naar de bevoegde eigenaren van het onderwerp, namelijk de mensen hun eigen huizen. Gij zult verduurzamen. En dat werkt dus niet. Dat merken we dus ook in de praktijk, dat vanuit die houding zo schuin naar boven moeten roepen dat de mensen iets zouden moeten doen, dat werkt dus voor geen meter. En wat wij dus aan het leren zijn met z'n allen, is dus dat voor die onderwerpen waar je dat wil, dat dus zeg maar hier heel veel energie vrijkomt en dan noemen we dus de samenleving is aan zet of we gaan de burger in zijn kracht zetten en dat soort taal. Nou in Café Het Spui laat echt helemaal niemand zich in zijn kracht zetten en al helemaal niet door de overheid. Dan zul je dus zelf ook deze houding moeten verlaten. En dan zul je dus hoger op die ladder een hele andere houding moeten leren aannemen. Om dat voor elkaar te krijgen. Want als je dat wil, moet jij dus ook daar zitten. Met je hele bestuur, met je volksvertegenwoordiging, met je subsidieloket, met je juristen, met iemand die de telefoon aanneemt. Kan dus zeg maar de houding die je hebt verschillen van onderwerp tot onderwerp. En het is dus helemaal niet vruchtbaar om met deze houding dat te willen. Ik heb dat 2 jaar gemeten bij de provincie Overijssel. Wat een vruchteloze pogingen er werden gedaan om vanuit deze controlerende top-down houding, zeg maar, naar mensen te roepen dat ze meer samenlevingsparticipatieneigingen moeten gaan vertonen. En dat liep dus in de miljoenen euro's aan platforms, inloopavonden, scenario's waar mensen op mochten stemmen. Het is niet van hen. Het is allemaal bedacht door ons. En daar gebeurt er nooit iets meer dan dat je alleen maar in gesprek bent met de usual suspects. En die had je al. Dus echt totaal nutteloos.
Wat we zelf gemaakt hebben, dat mensen 1 keer in de 4 jaar op allerlei niveaus mensen kunnen kiezen waar ze vertrouwen in hebben, dat die op hun manier die zaken gaan begrijpen. Ik denk namelijk als je precies dat wat u suggereert, als je dat gaat doen, dan kun je wel eens in de situatie terechtkomen dat een land onbestuurbaar wordt. Als je te veel mensen over te veel dingen op te veel niveaus laat meespreken, gebeurt er nooit wat.
Eens, dus daarom is mijn volgende sheet ook dit. De denkstappen hierbij zijn volgens mij om per onderwerp, per thema, per opgave te bepalen waar dat op die ladder zit. En ik zei daar net al, sommige onderwerpen zitten gewoon terecht hier. De provincie als milieuwethandhaver, die geeft gewoon boetes. Een bedrijf overtreedt de milieuwetten, dan krijgen ze dus gewoon, ontvanger van die informatie, een boete. Ze krijgen geen co-creatieproces. Maar als je dus zeg maar hier iets wil met de mensen, en je wil dus dat de mensen hun eigen groen gaan onderhouden, dan heb je dus gewoon een hele andere houding aan te nemen. En dus ook hele andere methodieken te ontwikkelen om dat voor elkaar te krijgen. Dus mijn pleidooi is niet het een of het ander. Ik zeg hier ook niet dat alle processen altijd daar boven aan die ladder moeten zitten. Mijn pleidooi is, wees je er bewust van welk onderwerp waar op die ladder thuis hoort. En dat heeft ermee te maken met wat je van de mensen wil. Als je gewoon wil dat ze doen wat jij zegt en je bent gewoon het bevoegd gezag, dan is het prima om hier te zitten. Voor mij hoeft het niet zo hoog. Snap je? Ik ben er dus niet voor om het hele roer om te gooien en alles te veranderen. Ik ben er alleen maar voor om er bewuster mee om te gaan. En die eerste vraag, waarom willen wij eigenlijk in contact komen met de mensen en aan de voorkant van de activiteiten de dialoog aangaan, die is bepalend voor de rest van de antwoorden van de andere vragen. Als je die eerste vraag beantwoordt met van, ja, dat proces waar we mee bezig zijn zit hoog op de ladder, dan zijn de antwoorden bij vraag 2, wat zijn dan de spelregels, heel anders dan als je lager op die ladder zit. Dus je moet eerst een hele goede discussie hebben, die je net al begon eigenlijk, met denk er goed over na waar een onderwerp thuis hoort. En als het laag op de ladder thuis hoort, doe het dan daar ook en zet dan niet een procesje in werking waardoor het lijkt alsof de mensen nog mee mogen praten. Ik zal een voorbeeldje geven. Het verbaast mij dus dat een heleboel gemeenten inloopavondachtig uitziende inspraakdingen organiseren rondom de komst van een AZC. Want dat AZC komt er gewoon. Wek dan niet de indruk dat de mensen daar nog mogen inspreken, want het is gewoon al een gegeven dat het komt. Snap je? Dus het punt is dus. Waarom? Ja, verduurzamen wel. Maar gewoon het uitdelen van boetes van het overtreden van milieuwetten toch niet? Nou ja. Maar daar heb je het al. Ik vind het een prachtige opmerking. Want eigenlijk voer ik dit soort discussies dan dus bij gemeenteraden die hiermee aan de slag gaan en echt een experiment willen. Zul je dus eerst met iedereen die daarover gaat deze discussie moeten voeren. En ik ben. Ja. 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 Best wel. En ik denk dus, en met mij het kernteam bestuurlijke experimenten, waar ik nu in zit. Dat is ingericht door het bestuur van wat vorig jaar is aangetreden. We hebben een zak met geld om experimenten te doen, om juist dat te leren. Hoe leer je dan dus als volksvertegenwoordiger, als wethouder, als bestuurder, als directeur, als ambtenaar subsidies. Hoe leer je nou dan dus om daar bewuster van te zijn? En dat kun je volgens mij alleen maar doen, of leren door het te doen. En door het te doorleven. Ja, een gigantische omslag, ja. Denk ik echt. Niet zozeer in dat dus alles hoog op die ladder moet, maar een gigantische omslag in het leren zijn van veel flexibeler. En veel meer zelfbewust. Ik zal daar nog wat voorbeelden van geven. Dit is een vruchtbare manier, zeg maar, om te kijken naar de belevingswereld van andere mensen. Dit voelen ze van binnen allemaal, bewust of onbewust. Alles wat jij voor mij doet, maar niet met mij, dat doe je tegen mij. Dat noemen we dan mondigheid tegenwoordig. Hè? De mensen laten zich niet meer zo makkelijk sturen door propaganda of door reclame. Ik bepaal het zelf wel. Mijn dochtertje van 8 bepaalt alles zelf wel, zou ik maar zeggen. Alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, dat doe je tegen mij. Ik zal daar een goed voorbeeldje van geven van hoe dat dan werkt. Dit is een sierencampagne, dus handen af van onze hulpverleners. Een goed bedoelde campagne die dus mensen bewuster wil maken van... ja, je zou dus hulpverleners bij het uitoefenen van hun nobele taken... niet moeten bekogelen met vuurwerk of hun ambulances omgooien... of politieauto's proberen in de fik te steken... wat allemaal leuke activiteiten zijn bij randdebielen in onder andere Den Haag. Ja, dus dat zou je niet moeten willen. En dan komt er dus een campagne met hoe ver moet het komen? Moeten wij dan werkelijk onze ambulances ombouwen tot panzervoertuigen? Vanwege een eigenlijk relatief klein aantal raddraaiers en getijsem. Wat in deze tijd dan Zaanse vloggers zijn. Maar in de tijd van mijn ooms waren dat gewoon nozems. Het zijn altijd gewoon rond de 20-jarige vervelende mannen die niet weten wat ze moeten met hun man worden. Goeie campagne dit. Een bewustwordingscampagne om een fatsoensdiscussie te hebben. Dit zou in Nederland niet nodig moeten zijn, toch? Of is dit een foute campagne als je het kijkt vanuit de doelgroep? Alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, dat doe je tegen mij. Ik heb 3 familieleden, die zitten bij de harde kern van ADO Den Haag. Een oom Rob, zijn zoon, kleine Robbie en mijn neef, Wimpie. Dan ga ik dus met hun 3, durf ik dat wel, naar het ADO Den Haag supporters home. En dan laat ik deze poster daar zien aan de ADO Den Haag hooligans. Kunnen jullie je, als je probeert in te denken wat Gandhi zei, alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, dat doe je tegen mij. Kunnen jullie inschatten wat zij van deze campagne vinden? Wat voor gevoelens krijgen zij hierbij, denken jullie? Toch? Het is toch een illusie om te denken dat mijn oom zijn volkskrantje openslaat op zaterdag en dit pagina groot ziet en dan denkt, oh ja, dat moet ik echt niet meer doen. Dat is onzin, toch? Dit is preken voor de albekeerden, zal ik maar zeggen. En als ik daar dus met de ADO Den Haag hooligans een gesprek aanging, van hoe moet dat dan wel? Als jullie zelf een campagne zouden starten over fatsoen, ja, wat zou er dan gebeuren? Nou, er kwamen eerst hun reacties hierop. En dat was dus van mild tot steeds agressiever. Heel mild was, oh, koele wagen, zo en wil ik wel. Ietsje minder mild was, de uitdaging. Oh, deze krijgen we ook nog wel kapot. Nog ietsje agressiever was, yes, de mensen moeten hun wagens tegen ons pantseren. We doen het goed, wij zijn de vikingen van de samenleving. De mensen zijn bang voor ons. En de alleragressiefste was eentje van woede. Oh, daar heb je weer, en dan komt hun belevingswereld, hè. Daar heb je weer zo'n Amsterdams grachtengordel, academisch gestudeerd, werelddraait doorkijkend, NRC-lezend bureau, die tegen ons gaan zeggen dat wij foute mannen zijn van de samenleving. Dat zijn we soms ook, dat weten ze zelf ook wel, als ze te veel drank en pillen op hebben en uit hun kanarie gaan, zoals ze dat zelf noemen. Maar waarom komt er dan nooit een sierencampagne met een ander beeld en diezelfde kreet? Hoe ver moet het komen? En dan de afbeelding van een bankdirecteur met 2 tassen met geld die overlopen van de bonussen. Want die doen minstens net zoveel kwaad als wij. En ik heb eerlijk gezegd ook nog nooit een sierencampagne tegen woningcorporatiedirecteuren of ROC-bestuurders of zo gezien. Snap je? Dus ik bedoel, het ene is niet goed, het andere is niet fout. Het is allebei waar. Het hangt er maar vanaf uit welk perspectief je het bekijkt. En als je dan gaat onderzoeken, ik hou ook van onderzoeken, en je gaat dus kijken wat zijn dus feitelijk door de meeste Nederlanders de foutste beroepsgroepen die er zijn in Nederland, hebben wij dus een top 100, hè, met op 100 verplegend personeel, die zijn dus heel erg betrouwbaar. We kunnen jullie wel raden wat de top 3 is van de meest foute figuren in Nederland. Op 1 bankiers, ik hoorde ze al, op 2 politici en op 3? Nee. Advocaten ook niet. Ambtenaren, precies. En TNS Nipo komt onafhankelijk tot eenzelfde top 10. Hè? Dus je kunt je voorstellen, ik snap het gelach trouwens wel, want het is voor velen van jullie voor het eerst dat je in een top 3 staat, maar dit wil je dus niet. Hè? En ik bedoel, dit is helemaal tragisch voor mij, want ik vertegenwoordig dus nu een provincie. En een provincie is eigenlijk niks meer dan een subsidiebank voor de meeste mensen. Dus ik ben daar namens een subsidiebank, geleid door politici en uitgevoerd door ambtenaren, ben ik in mijn eentje de top 3. En dat merk je dus ook in de praktijk. Als ik dus naar een kleine kern ga om daar te praten over het afschaffen van buslijnen, ontstaat daar een ander proces en een ander gevoel van eigenaarschap dan als ik hiervan leer. En ik laat dus in een ander dorp iemand van de basisschool die discussie voeren. Of iemand van de korfbalclub of van de kapper of ik verzin maar wat. Iemand die lager op die lijst staat. En dan krijg je een ander proces en een andere uitkomst. Hier kun je dus wat van leren. Hier moet je zelfs wat van leren, zeker in verkiezingstijd. Want je kunt je voorstellen, met dit wetende, hoe dit soort beelden overkomen bij meer dan 70% van de mensen. He, een politiek leider die een banaan uitdeelt bij een Lidl in verkiezingstijd, die maakt zichzelf onsterfelijk belachelijk en vergroot het wantrouwen. Daar word je dus niet door gekozen, daar word je dus nog verder van je afgepusht, zou ik maar zeggen. Want dit is niet echt. Deze mensen doen dit normaal nooit. En als ze het al doen, dan zeggen mijn ooms en mijn hele schoonfamilie dus, daar komt dus weer zo'n dikdoener van mijn belastingcenten een stuk taart uitdelen in een tent van mijn belastingcenten en die rijdt weg in een BMW 7 met chauffeur van mijn belastingcenten. Sodemiet erop. Het is dus veel vruchtbaarder om een kind een lint te laten doorknippen of een vrijwilliger een cheque te laten uitdelen of wat dan ook. En zelf een stapje terug te doen als je dus weet dat je dus door een groot gedeelte van het volk gewoon niet meer vertrouwd wordt. En hoe krijg je dat vertrouwen dan wel terug? Door een beetje inzicht te hebben in de soorten mensen die er zijn. Die zijn dus niet allemaal zoals jij en ik. Die zijn we allemaal in eigen belevingswereld. Ik zei aan het begin al, ik ben geen onderzoeker, maar er zijn twee onderzoeksbureaus en die onderzoeken dus soorten mensen, niet op hun inkomen, niet op hun opleidingsniveau, hoog of laag opgeleid, niet op man-vrouw, niet op leeftijd, niet op postcode, maar alleen maar op wat vind jij belangrijk in het leven. En jullie hebben de test, hebben jullie die wel eens gedaan of niet? Nou, hij zit in mijn nazorgpakket, kun je hem zelf doen. Kost een kwartiertje en dan kom je er gegarandeerd uit als een van deze 8. Je krijgt er een plaatje bij van je interieur en dat klopt altijd. Dat is echt akelig. Ik loop er even snel doorheen. Hè? Moeten we eventjes, aan het eind is het leuk als je er eentje uitkiest, goed? Ze zijn allemaal even fout. Dit zijn de traditionele burgers en die wilden het liefst dat we nog de samenleving hadden van 1950. Toen kende iedereen zijn plek en wist iedereen waar die aan toe was en waren we samen bezig met een opbouw. Orde en regelmaat. Ja? Heb je ze in je hoofd? Dit zijn de nieuwe conservatieven. De nieuwe conservatieven willen dat eigenlijk stiekem ook, maar verpakken het in een luxe landleven en gaan daarbij golven. Dit zijn de moderne burgers, nou die wonen dus in die Phoenixwijk waar ik woon, zeg maar, met 50.000 tegelijk. Dit zijn de mensen die kijken heel erg naar binnen, naar hun kinderen, familie, gezin, gezelligheid. En die hebben daar buiten een grote boze buitenwereld en daar ontsnappen ze aan in de IKEA. Hier heb je de gemaksgeoriënteerde, dat vind ik weer een fout woord, dat klinkt als luie donders, maar dat bedoelen ze niet. Ze bedoelen de mensen die overdag hard werken en 's avonds geen gezeur aan hun hoofd willen. He, mijn oudste zoon is 32, hoofd ICT bij de Noordelijke Hogeschool, die is zo, die had deze op 1. Die werkt overdag hard en 's avonds is het don't worry, be happy. Dan heb je de opwaarts mobiele, mijn dochter die is 30, die had deze op 1. Ze hadden alle drie mijn kinderen dezelfde top 3, maar net in een andere volgorde. Dit zijn de mensen die aantoonbaar zeg maar iets willen maken van hun leven. Dus die willen door hun spullen laten zien hoe succesvol ze zijn, dwars door de sociale en financiële barrières heen. Niet gehecht aan erfstukken en het ouderlijk dorp, nee gewoon huppakee, laten zien dat je succesvol bent. Dan heb je de cosmopoliet. De cosmopoliet die bekijkt alles van een afstandje en die ziet dus wereld als zijn of haar schouwspel. Nogal een beschouwend type. Mijn jongste zoon is 28, die had deze op 1. Die woont nu in Londen en hij trouwt 26 maart in Seoul met een Koreaanse. Dus hij houdt zich ook echt heel netjes aan zijn profiel. Dan heb je de postmaterialist. Nou ja, dat zijn eigenlijk de stumpers die tegen beter weten indenken dat de wereld nog te verbeteren valt. Een soort ex-hippie zal ik maar zeggen. Ik heb ook zo'n boekenkast en ik heb deze op 1. En dan heb je de postmoderne hedonist. En de postmoderne hedonist lijkt wel op de opwaarts mobiel. Die wil ook vooruit in het leven, maar niet zozeer in de aantoonbare bezittingen, maar door hun innerlijk. Die zijn op zoek naar authentieke ervaringen om van binnenuit een rijker mens te worden. Nou, jij bent er wel eens, of niet? Ja, ik zie het al. Ja. Nou, we gaan even een heel klein bevolkingsonderzoekje doen. Dus je moet er één kiezen. Als je niet meedoet, dan denk je dus, ja, ik ben uniek, ik ben niet zo makkelijk te vangen. Dat denken wij allemaal. Maar kies er één uit, goed? Traditioneel burger, wie zegt van ja, in 1950 was alles echt top. Daar moeten we weer naar. Rotmans, die zegt dus eigenlijk ook, we moeten vooruit naar vroeger. Dus wat er vroeger goed was, moeten we opnieuw uitvinden. Ja, dat zei ik daar straks aan het begin al. Daar ga ik dus niet over. Maar dit helpt heel erg.
Jawel, ik zie mezelf niet even in een hokje zitten. Misschien een hokje.
Ik zou zeggen, doe de test. Dan kan je zien. Ja. Ja? Maar goed, nu even voor de gein. Gewoon alsof je... Alsof je wel te vangen bent. Geen traditioneel burger in de zaal. Niemand? Niet één. De nieuwe conservatief. Orde, regelmaat, duidelijkheid in de samenleving. Moet er zijn. Nou, kom op mensen. Dat kan toch niet dat er... Dat kan toch niet dat er geen enkele... Ja, toch? Twee? Ja, ik ben benieuwd wat jullie dan wel zijn. De moderne burgerij. Familie, gezin, gezelligheid. Ja, heel goed. Heel goed. Ja, mooi. De gemaksgeoriënteerde. Ja, heel goed. Wat doe je hier dan vanavond? Ja, zeker. Zie je, hij laat zich ook niet makkelijk vangen in een hokje. Een rebelse gemaksgeoriënteerde. We hebben de opwaarts mobiele. Vooruit in het leven. Mooier huisje, mooiere auto, snellere iPad. Huppakee, goed zo. Ja, dat moet toch wel meer zijn. Hier in deze hoek zitten ze de spannendste, hè? Want hier... De cosmopoliet. De wereld is je schouwspel. Die staat bij mij op 2. Ook niet. Niemand. De postmaterialist. Het draait om de idealen. Ja, dat is bij mij op 1. Ja, de wereld kan en moet beter. Ja. Oké. Okay. En de postmoderne hedonist. Ja, nou, die staat bij mij op 3. Nou, een aantal mensen denken dus dat ze niet te vangen zijn in hokjes. Wacht maar tot je de test doet. En het plaatje van je interieur ziet. Nou hebben we dus hier een beetje een verdeling gezien. Hè? Van sommige groepen, vooral van de laatste 3, hadden we net wat meer dan van de eerste paar. En van sommige hadden we helemaal niemand. Nou, dit is de verdeling zoals die is in heel Nederland. De zwarte cijfers geven het gemiddelde weer voor elke groep op elke postcode. Ik heb dat op 10 extreem verschillende postcodes nog een keer laten doen. Van het platteland rondom Staphorst naar een studentenwijk in Enschede. En dan blijft ongeveer dit plaatje overeind staan. Je ziet dat wij in Overijssel, en dat zal hier niet anders zijn, van de doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg soort mensen, hebben we net een paar procentjes meer dan het landelijk gemiddelde. En van die intellectuele wereld draait doorkijkende bedweters hebben we net een paar procentjes minder. Maar dit staat dus op elke postcode. En als je dan dus bezig gaat, zeg maar, met het winnen van nieuwe leden van je partij, of mensen vinden die mee willen doen met je participatieproces of wat dan ook, met dat van Gandhi in je hoofd, alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, dat doe je tegen mij, kun je dus hier nu al uit afleiden, of dit nou een algemene waarheid is of niet, dat als je de goede aanpak kiest voor de traditionele burgers, dan vinden de gemaksgeoriënteerden dat helemaal niks. Of als je het goed doet voor de cosmopolieten, dan gaan de moderne burgers daarvan over hun nek. Kortom, je kunt het met één aanpak nooit meer goed doen. Dat kunnen we hier al van leren. Of die percentages nou kloppen of niet, één aanpak werkt niet. Eén aanpak laat alleen maar zien hoe jij zelf over een bepaald onderwerp denkt en raakt alleen maar de mensen die er zo over denken zoals jij zelf. Maar verplaats je in de belevingswereld van een ander, dat is razend moeilijk. Als je dan dit op 8 manieren moet doen, dat is bijna ondoenlijk. Maar dat hoeft ook niet, want als je één verbindende vraag stelt, en dat is, hoe zie je jouw rol in de samenleving? Of voor deze mensen, hoe ziet u uw rol in de samenleving? Dan blijven er nog 4 over, ja?
Voor mij was een eye-opener dat ik recent las dat advertenties, adverteerders hier dus op het inspelen zijn. Die laten in jou een andere advertentie zien als
ja,
mij.
Ja.
Een andere advertentie. Hm. Ja, omdat ze weten wie je bent.
Ja, dat is toch ook logisch?
Ja, dat is toch ook logisch.
Ja, ja, nou dat zou je met je participatieproces ook kunnen doen. Ja. Dat is nou juist het soort experimenten wat we nodig hebben. Oké, één verbindende vraag is dus aan al deze 8 groepen, hoe zie je jouw rol in de samenleving? En dan blijven er nog maar 4 over. En met deze 4 kun je dus in de praktijk gewoon echt heel veel. Je hebt over de plichtsgetrouwen, 16%, dat zijn de mensen die geloven dat de autoriteiten van vroeger nog steeds autoriteiten zijn. Oh, de burgemeester zegt het, dan zal het wel waar zijn. 16% en oude mensen, die gaan dood, die groep die krimpt. 28% verantwoordelijken, die zitten hier vooral in de zaal. Dat ben ik ook dus, zeg maar. Hè. Dat is ons vaste publiek, als we Albert Heijn waren, zijn dat onze vaste klanten. Die denken mee, die doen mee, die lezen kranten, die zijn sociaal, politiek, maatschappelijk een beetje bewust. En die zijn vrijwilliger, doen mee met de samenleving, met hun hart. 28% en krimpend. Dus dat zijn de 2 makkelijkste doelgroepen voor ons en die krimpen allebei. De 2 groeiende doelgroepen zijn de pragmatici en die willen weten, wat heb ik eraan, wat is in het voor mij? Kan dat niet efficiënter? Waarom doen we dat eigenlijk zo? Wat omslachtig. Ja, contributie betalen, doei. Elke vrijdag, dag. Snap je? Dat soort mensen. Die groeit, die groep. 24%. En dan hebben we de buitenstaanders, die nu worden ook wel structuurzoekers genoemd. Dat zijn geen boze blanke mannen, maar dat zijn vooral mensen die de structuur die ooit was, kwijt zijn. En die zich nu vertwijfeld afvragen van, wat hebben we dan wel? Mijn pensioen is straks weg, de ouderenzorg is weg, het onderwijs is niks, ik weet het niet meer. Die mensen zijn heel hun houvast kwijt, zal ik maar zeggen. Die zijn vertwijfeld, niet boos. Daar ben ik van overtuigd. 32% op dit moment en groeiend. En als je er dan dus naar kijkt, dat die twee percentages samen ervoor zorgt dat dat ongeveer het percentage is van de mensen die niet meer meedoen met alle processen die wij zo graag willen, ja, dan verklaart dat een hele hoop volgens mij. Als je gaat kijken hoe dat zich zeg maar gaat ontwikkelen en ontwikkeld heeft. Pardon, ja? Nee, dat onderzoek zit zo in elkaar dat als je die test doet, dan ben je dus uitgeformateerd als mens en dan heb je dus een bepaalde set normen en waarden. Het is sociologisch onderzoek dus en die set normen en waarden neem je mee tot aan je dood. Dus als ik uitgeformateerd ben op mijn 21ste en ik kom eruit als een postmaterialist, ga ik dood als een oude postmaterialist. Ik had dus traditioneel burger op 8 staan, daar heb ik dus helemaal niks mee met hun normen en waarden. Zo zit de test in elkaar. Ik zei al, ik ben niet van het onderzoeksbureau, dus als jullie daar twijfels over hebben, moet je met hen.
Je hebt zelf gezegd, rond de 20 jaar zijn mensen heel apart. Mensen.
Zeker, ja.
Dus die kun je altijd wel
bij een hockeyplaats. Dit onderzoek, maar echt als je het interessant vindt, dan moet je met hen in gesprek. Zij zeggen dus dat de top 3 die uit jouw test komt.
Ik denk dat we allemaal een fase in ons leven hebben die ja, raakt aan een aantal van de kenmerken.
Ja, dat kan. Zij stellen dus dat de top 3 die uit je test komt.
Ik had het net over de Bruce Springsteen. Die vond ik mooi toen ik jong was. En dat vind ik nog steeds mooi nu ik iets ouder ben.
Ja.
Dus ja, in wezen.
Neem je je normen en waarden mee?
Ja, maar. Ja.
Dat is precies wat ik bedoel net.
Ja? Het ligt een beetje vast.
Ja? Hier, daar is nog een vraag.
Ja,
ik geloof niet in boze blanke mannen. Nee, ik geloof het niet. Ik geloof dat die in alle groepen zitten. Die zitten overal. Je hebt al overal boze blanke mannen. Maar ik geloof dat dit dus, zeg maar, geeft een beeld. Hè? Het is geen representatie van de werkelijkheid. Dat zei ik aan het begin al. Maar dit geeft een beeld die wat voor mij hanteerbaar is. En waar ik dus in mijn werk mee werk. En als ik dus dat wat jij net zei van advertenties op maat maken, processen op maat maken voor elk van deze groepen, werkt gewoon in de praktijk. Als wij dus een uitnodiging de deur uit doen aan mensen om mee te denken, mee te doen, mee te discussiëren en zich eigenaar te voelen van een bepaald onderwerp, vertalen wij dat dus op 4 verschillende manieren. En als wij dus zeg maar voor de plichtsgetrouwen, bijvoorbeeld aan de mensen van boven de 65, die daar relatief veel in zitten in die groep, een handgeschreven brief van de burgemeester uitdoen met een gouden logo, dan komt 100% van die mensen komt dan. Maar die moet je dus niet sturen aan de buitenstaanders. Want dat is dus een brief van de vijand, zou ik maar zeggen. Snap je? En als wij dus voor die buitenstaanders een sportheld of hun eigen kinderen die uitnodiging laten doen, dan komen ze wel. Omdat dat mensen zijn die ze wel vertrouwen. Als wij dus zeg maar onder de pragmatici duidelijk maken wat ze daaraan hebben. Oh, een zaterdagje meehelpen een grasveldje poep vrij te maken. Want dan kunnen mijn eigen dochtertjes daar doen. Ja, dat kan ik wel een keertje doen. Maar die worden niet zoals de verantwoordelijke lid van de poepschepbrigade. En gaan dat elke dinsdagavond doen, zal ik maar zeggen, snap je? En zo moet je dus zoeken naar aanpakken die aanspreken bij elk van deze 4 groepen. Dan is het nog geen enkele garantie dat je daarmee een formule hebt dat het allemaal gaat werken. Maar de opbrengstcijfers die wij hebben, die laten gewoon zien dat dat heel bemoedigend is in ieder geval. Dit bewustzijn. Dit is ook weer jammer van het woord in het midden, de verloren generatie. Ik bedoel, jij komt toch niet uit deze verloren generatie wel? Je bent te jong, hè? Nee, maar ik heb altijd een reep chocola bij me voor een gemaksgeoriënteerde uit de verloren generatie. Want, die heeft het zwaar. Nee, oké. Maar mijn dochtertje kan die test dus nog niet doen. Hè? Die heeft dus nog geen uitgeformateerde normen en waarden. Dus die kan die test pas doen over 10, 15 jaar of zo, als ze rond de 20, 25 is. Nou, dan is dit het beeld, zeg maar. Het belangrijkste plaatje wat ik met jullie kan delen vanavond. En dit hoef je niet naar de letters te kijken en ook niet naar de percentages. Maar zie hier dat dit de oudste mensen zijn, geboren zo rond de Tweede Wereldoorlog. Mijn moeder, die is nu 76, zeg maar. En dit zijn de jongste mensen, geboren zo rond 1985. En aan de bevolkingsopbouw kun je dus zien dat we dat nieuwe tijdperk al zijn binnengegaan. Waar Rotmans het over heeft. Want hier zijn de traditionele burgers en hun kinderen, de moderne burgers, de dominante bloedgroepen. Traditioneel, modern, traditioneel. En dan bam, in één keer de rode en de gele. De opwaarts mobiele en de gemaksoriënteerde. Dat is dus geen generatiekloof. Dat is dus een nieuwe wereld die begonnen is. Die mensen denken heel anders. Voelen zich heel anders, communiceren heel anders, zien hun rol in de samenleving heel anders, hebben behoefte aan een heel ander soort organisatievormen. Daar moeten wij dus volgens mij rekening mee houden. Want als je ziet hoe dat zich ontwikkelt in de komende 10 jaar, dan zegt dus de sociaal-cultureel planbureau-directeur dat dit een te voorzichtige inschatting is. Hier zegt Motive Action dus in 2030 is meer dan 70% van de mensen buitenstaander en pragmatist. En Sociaal-Cultureel Planbureau laat zien dat dat in 2020 al het geval is. Ja?
Maar even terug naar de vorige die.
Ja?
Hoe krijg je die twee groepen bij elkaar, links en rechts?
Deze?
Ja.
Die krijgen niet bij elkaar. Dat zijn twee werelden. Maar, ik zal daar zo wat meer over vertellen.
Je hebt de adomkern, de harde kern,
Ja, voor de zieke kinderen in het via kinderziekenhuis.
Allemaal hetzelfde gevoel bij een ziek kind. Allemaal
ja.
Hetzelfde gevoel bij een oud mens.
Absoluut.
Allemaal hetzelfde gevoel bij wat eerlijk.
Absoluut.
Allemaal hetzelfde gevoel.
Absoluut.
Dus waar komt nou, het gevoel dat we allemaal in ons lijf hebben.
Ja.
En wat ook bij die doorgestelde adelssupporters aanwezig is.
Mm-hmm. Ja. Een kort antwoord op deze mooie complexe vraag. Ik ga daar graag veel dieper op in hoor, maar we moeten zo ophouden. Maar ik vind een mooi antwoord op deze vraag is door het proces waar je het over hebt van hen te laten zijn en niet van ons. Dat is het korte antwoord. Ik wil mijn verhaal afmaken met een afsluiting van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Want dat is ook een deel van het antwoord. De Raad voor het Openbaar Bestuur zegt dus in hun rapport loslaten in vertrouwen dat er dus al een vitale samenleving is. Dat zijn die buitenstaanders en die pragmatisten. Die maken al hun eigen samenleving. En om daar ruimte aan te geven, moeten wij een urgente en radicale paradigma shift ondergaan. Zegt de Raad voor het Openbaar Bestuur. Hè? In functie, rol en werkwijze van politiek, bestuur en de ambtenaren. En dat is de grootste uitdaging waar we volgens mij voor staan. En daarmee laat ik jullie ook in hopelijk optimistische vertwijfeling achter. Hoe ga je nou zelf zo'n urgente en radicale paradigma shift doorleven? Ik bedoel, wij doen dat dus vanuit de kerntaak openbaar bestuur. Zoeken wij dus partijen op die dit dus willen doorleven. En daar willen we dat samen mee doen. Ik weet niet of de provincie Gelderland al een taskforce heeft voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en dit soort dingen uit te proberen. Maar probeer dat wiel niet alleen uit te vinden. Doe dat samen met anderen. En als jullie daarbij wijze woorden, sparring, coaching, meelezen of wat dan ook nodig hebben, dan staan mijn contactgegevens bij het nazorgpakket. En daar kun je ook voor eventuele vragen nog terecht. Voorzitter, dank u wel voor deze tijd. En heel veel succes daarmee.
Ik wil u ook bedanken voor uw relatie. U bent er in ieder geval in geslaagd om politici die normaal gesproken meer gedreven sprekers dan gedreven luisteraars zijn, om die bij de les te houden. Ik heb namens de gemeente ook nog iets voor u, alhoewel ik wel het idee heb na het betoog van u dat ik daar meer behoefte aan heb dan u misschien.
Maar ik ben pragmatist genoeg om dat te kunnen waarderen. Ja, dank u wel. Ja, fijn, dank u wel. Ja, succes allemaal. Hè.